1 Koningen hoofdstuk 16 en dan vers 19 tot en met 17 vers 1. 1 Koningen 16 vers 29. 1 Koningen 16 vers 29 tot 17 vers 1. Het is mooi als u met mij mee kunt lezen. In 1 Koningen 16 vers 29 lezen we het volgende. Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde te Samaria 22 jaar over Israël. Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen des Heren, meer dan allen die voor hem geweest waren. Het minst erge was dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat. Maar hij nam tot vrouw Izebel, de dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs. En hij ging de Baal dienen en zich voor hem neerbuigen. Vervolgens richtte hij voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal, dat hij te Samaria gebouwd had. Verder maakte Achab de gewijde paal. En Achab ging voort met zo te handelen dat hij de Heer, de God van Israël, meer krenkte dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. In zijn dagen herbouwde de Betheliet Giel Jericho ten koste van Abiram, zijn eerstgeborene, grondvestte hij het. En ten koste van Zegub, zijn jongste, plaatste hij haar poortdeuren naar het woord des Heeren dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. Toen zeide de Tisbiet Elia uit Tisbe in Gilead tot Achab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Tot zover dit hele bijzondere stukje. Leven in een tijd van verval. De geschiedenis van Israël, en hier hebben we een heel klein stukje van de geschiedenis van Israël, staat eigenlijk model voor de geschiedenis van de kerk, de geschiedenis van de gemeente. De situatie, de geestelijke situatie van Israël, is ook heel vaak het geval, de geestelijke situatie van onze gemeente in onze tijd. Een van de conclusies die ik vanavond in het begin wil trekken is deze. Het geestelijk leven gaat niet vanzelf. Geestelijk leven moet gevoed worden, moet beschermd worden, moet geleid worden. Maar geestelijk leven gaat absoluut niet vanzelf. Afval bij God vandaan gaat wel vanzelf. Daar hoef je helemaal niks aan te doen. Maar geestelijk leven, nogmaals, dat is niet vanzelfsprekend. Dat gaat niet vanzelf. En misschien is het best wel moeilijk voor sommigen wat ik nu zeg. Maar geestelijk leven holt in kwaliteit achteruit als je niet verbonden bent, actief verbonden bent aan een getrouwe gemeente van Jezus Christus. Dan holt je geestelijk leven achteruit. Je hebt het nodig. Voeding, bescherming, leiding. En daarom is het goed om vanavond met elkaar onszelf de vraag te stellen: hoe is het op dit moment gesteld met mijn, en dan heel persoonlijk met mijn geestelijk leven? Hoe is de conditie van ons geestelijk leven? Ik denk dat wij vandaag in een tijd leven waarin de conditie van het geestelijk leven van vele mensen onder de maat is. En daarom is het zo belangrijk om met elkaar eens na te denken over een tijd van verval, waar wij als gemeente van Jezus Christus in terechtgekomen zijn. De Bijbel, en u kunt dat lezen bijvoorbeeld in de Thessalonicenzenbrief, de Bijbel leert ons heel duidelijk dat vlak voor de wederkomst van Christus er een afval zal zijn. een verval van de gemeente. Je ziet dat ook al in het boek Openbaring, waar de kerkgeschiedenis in 7 brieven aan gemeenten weergegeven wordt, waar de laatste gemeente gezien wordt als de gemeente van Laodicea. Een gemeente die lauw is, verkilling. De Jezus zegt, vlak voor zijn wederkomst zal de liefde bij de meeste verkillen. Omdat de wetsverachting toeneemt. En de wetsverachting is heel eenvoudig. De liefde voor het woord van God neemt af. En dan verkilt je geestelijk leven. En dat is hetgeen wat de Heer Jezus gezegd heeft. Dat is hetgeen wat Paulus gezegd heeft. Er zal voor de wederkomst van Christus, zegt hij, zal eerst de afval komen. En de Heer Jezus zegt, als de Zoon des Mensen op aarde komt, zal hij dan nog het geloof vinden. Dus dit is vaak in tegenstelling tot heel veel andere groeperingen, en met name charismatische groeperingen en ja, een beetje liberale groeperingen, die zeggen nee, voor de komst van Christus zal er eerst een hele grote wereldwijde opwekking zijn. Of nee, voor de wederkomst van Christus zal iedereen weten wie Jezus is. En zal de kerk zich uitgebreid hebben over de hele wereld. En dan is het koninkrijk van de Heer hier op aarde en dan komt Christus terug. Met andere woorden, wij hebben als kerk de roeping gekregen om Gods koninkrijk hier op aarde te vestigen. Ik zeg altijd, God heeft zijn volk Israël uitgekozen als heilsvolk. Niet als doel, maar als heilsvolk, als heilsmiddel om deze wereld te kunnen redden. En daarom lezen we ook dat vanuit Israël hebben we het woord van God gekregen. Vanuit Israël hebben we de Messias gekregen. Vanuit Israël in Jeruzalem werd het offer voor de zonde gebracht aan het kruis. In Jeruzalem werd de dood overwonnen. In Jeruzalem werd de geest van God uitgestort en werd de gemeente van Jezus Christus geboren. Vanuit Jeruzalem is het evangelie uiteindelijk over de hele wereld gekomen. Maar het sluitstuk van Gods heilsplan, dat is dat God zijn koninkrijk hier op aarde vestigt, zover is het nog niet. En denkt u nou werkelijk dat alle andere heilsfeiten die zich voltrokken hebben in Jeruzalem, of vanuit het Joodse volk, dat het laatste heilsfeit wat nog plaats zal moeten vinden, dat hij zijn koninkrijk opricht op deze aarde, dat God aan Israël voorbij gaat? Nee. Dat zal ook in Jeruzalem gaan gebeuren. En daar zal het Joodse volk ook een hele belangrijke rol in spelen. En niet in de eerste plaats de kerk. Want de kerk, staat in de Bijbel, die zal dan überhaupt helemaal niet op aarde aanwezig zijn. Die zal bij de Heer zijn. En wij zullen met Christus terugkomen. Om met hem te gaan regeren. Dus het is ontzettend belangrijk. Vooral ook in deze tijd. Waarin je ziet dat er een toenemend antisemitisme is naar het Joodse volk. Weten we dat er iets aan het komen is. Want Jezus zegt het zelf in Matteüs 24. Daar somt hij al de tekenen van de tijd op in Matteüs 24. En dan heeft hij het met name, spreekt hij daar tot het Joodse volk. Want dan zegt hij, laat het dan wie in Judea zijn. Of bid dat het niet op een Shabbat zal vallen. Dus Matteüs 24 is heel duidelijk gericht op dat Joodse volk. En dan zegt hij Jezus, gij zult door alle volkeren gehaat worden. Nou, dat zie je vandaag steeds meer. De ene boycott naar de andere boycott. En ik weet niet of u het weet, maar Israël heeft vele bedrijven uit Nederland en uit Europa gewoon teruggetrokken. En geopend in China. En de Chinezen zijn er maar wat blij mee. Met al de high-tech van de Joden. Die kunnen dat maar al te goed gebruiken. Ik hoop in oktober weer een keertje met een reis naar Israël te gaan. De laatste 2 weken van oktober en de laatste keer dat we naar Ben Gurion, het vliegveld, reden we langs de Middellandse Zeekust. En dan heb je kilometers Allemaal industrieterrein, maar dat is een industrieterrein met high-tech. Allemaal zeer geavanceerde techniek die daar uitgevonden wordt. Nou, kilometers industrieterrein met allemaal high-tech industrie. Nou, als Nederland zegt we hebben het niet nodig, als Vitens zegt we hebben het niet nodig, als PGGM zegt we hebben jullie niet meer nodig, dan zegt Israël, dan zijn er nog landen genoeg waar wij onze producten kunnen brengen. Maar soms heb je dan wel eens een soort plaatsvervangend schaamtegevoel dat ik dan ook een Nederlander ben. Als Nederland zo met dat Joodse volk, het volk van Israël, omgaat. Maar als je dit ziet, dan weet je dat er iets op komst is. En Jezus heeft gezegd, let op die vijgenboom, let op die dingen die gaan gebeuren. En dan weet je dat zijn komst nabij is. Nou, één van de tekenen van zijn komst is een tijd van verval. En in die tijd van verval leefde ook Elia. En het is heel interessant om te zien in het boek Korinthe, 1 Korinthe 10, om te zien hoe Paulus de geschiedenis van Israël vergelijkt met de geschiedenis van de kerk, van de gemeente. En misschien is het wel goed om dat even met elkaar te lezen in 1 Korinthe hoofdstuk 10. Daar kunt u dat vinden. We moeten dus opletten hoe vaak in dit stukje, 1 Korinthe 10, vers 6 tot en met 11, het woordje zoals genoemd wordt. Dus waar Israël met de gemeente vergeleken wordt. Ik lees u vanaf het zesde vers. Paulus die schrijft over de doortocht door de Schelfzee, de wolkolom, het manna, het water uit de rots. En dan toch zijn de meesten niet in het beloofde land gekomen. En dan staat er in vers 6 van 1 Korinthe 10, deze gebeurtenissen zijn ons tot voorbeeld geschied. Omdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Word ook geen afgodendienaars, zoals sommige van hen, gelijk geschreven staat, het volk zette zich neder om te eten en te drinken en ze stonden op om te dansen. En laten we geen hoererij plegen, zoals sommige van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. En laten we de Heere niet verzoeken, zoals sommige van hen deden. En ze kwamen om door de slangen. En mord niet, zoals sommige van hen deden. En ze kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. Nou, hier zien we dus het handelen van Israël. En waarvan Paulus zegt, zoals Israël dat deed, zo is het een groot gevaar dat de kerk, de gemeente, dat ook doet. Zoals. En al deze gebeurtenissen in het Oude Testament zijn voor ons opgetekend. Eigenlijk heel wonderlijk dat het Joodse volk waar dit allemaal over gaat, dat morren en die afval, die afgoderij, dat het Joodse volk ervoor gezorgd heeft dat dit keurig netjes voor ons opgeschreven werd. Zodat wij daarvoor gewaarschuwd worden. Wat is het eigenlijk heel wonderlijk, hè? Dat het Joodse volk dat niet een beetje mooier gemaakt heeft, maar echt heel duidelijk opgeschreven heeft. Ter waarschuwing van ons. Nou, vanavond gaan we met elkaar eerst eens even kijken hoe we Israël kunnen vergelijken met de kerk. Met ja, de toestand van de kerk. Het is heel belangrijk om te weten dat de naam Elia, de persoon Elia, alles te maken heeft met een verval in Israël. Elia leefde in een vreselijk verval, geestelijk verval van Israël. En de Heer zegt in de Bijbel, en u weet het waarschijnlijk wel, toen de Heer Jezus hier op aarde was, dat de Farizeeërs wel eens kwamen en die zeiden, ja, maar als u nou zegt dat u de Messias bent, dan klopt dat niet, want in de Bijbel staat, eerst moet Elia komen. En deze Elia, die zal eerst nog terug moeten komen voor de wederkomst van Christus. Dus u kunt de Messias niet zijn, want Elia is nog niet gekomen. Dus Elia is een persoon die alles te maken heeft met de eindtijd. Met de komst van Christus. En het is heel mooi om te zien dat God Elia gebruikt heeft om het volk Israël weer terug te brengen tot God. En we gaan het daarover hebben, dat gebeurde toen op de Karmel, waar het hele volk van Israël weer terugkwam tot God en uitriep: de Heere die is God. En brak met de Baals, hoewel het maar heel eventjes was. Maar Elia werd door God gebruikt om het Joodse volk te laten zien: er is maar één levende God. En u weet waarschijnlijk ook wel dat er in de Jacobusbrief staat dat Elia een gebed bad dat het niet regenen zou. En toen regende het op aarde niet voor Israël. Hoe lang? 3,5 jaar. U weet ook dat er in de Bijbel staat, in het boek Openbaring, dat vlak voor de wederkomst van Christus er 2 getuigen zullen zijn, die onder het Joodse volk gaan werken om het Joodse volk weer terug te brengen tot God. En deze 2 getuigen die werken 3,5 jaar. En 1 van deze getuigen is Elia. En de andere zal, naar mijn weten, waarschijnlijk Mozes zijn. Deze 2 mannen die naar Israël komen om Israël voor te bereiden op de zichtbare wederkomst van Christus. Dat kunt u in het boek Openbaring, hoofdstuk 11, terugvinden. Daarom is Elia een persoon die alles te maken heeft met de wederkomst van Christus. En de tijd van Elia heeft ook alles te maken met de tijd die we kunnen vergelijken met het moment voor de wederkomst van Christus. Nou, als we gaan kijken naar Israël, dan is een van de dingen die mij opvalt, dat is dat kort na Salomo, waarin dat koninkrijk zo prachtig werd, David, Salomo, het grote vrederijk, de koning die van God wijsheid ontving, koninklijke macht, die zoveel spreuken geschreven heeft, de grote vredevorst zou je kunnen denken, dat Salomo is nog maar net weg, of wat gebeurt er? Het koninkrijk Israël valt uiteen in 2 stukken. De 10 stammen in het Noordrijk en de 2 stammen rondom Jeruzalem, Juda en Benjamin, die uit elkaar gaan. En er komt een enorme splitsing in die eenheid van het volk van God. En in wezen kun je ook zien dat dat met de kerk gebeurd is. De kerk die met zoveel enthousiasme begonnen is. En dan ineens komt er een enorme scheiding tussen de kerk van Rome en de protestanten. Ja? De kerk valt uiteen in 2 delen. De eenheid van de kerk is gebroken. Net zoals de eenheid van het volk van God. Het Noordrijk, de 10 stammen in het noorden, die geven zich al heel gauw over aan beeldendienst. Er worden beelden aanbeden. De kerk van Rome geeft zich over aan beeldendiensten. Terwijl het Zuidrijk rondom Jeruzalem houden vast aan hun koning David, het koningshuis van David, aan Jeruzalem, de tempel, aan Gods woord. Het is ook heel interessant om te zien dat het zuidelijke rijk, Juda, zoals dat genoemd werd, heeft eigenlijk constant koningen gehad die deden wat recht was in de ogen van de Heer. Op een enkele koning na. Terwijl het Noordrijk alleen maar koningen kende waarvan staat en ze deden wat kwaad was in de ogen van de Heer. En dat zien we vandaag, de tweedeling, niet alleen in Israël, maar de tweedeling in de kerk. En daarin is Israël tot voorbeeld voor de kerk. Wat je ook heel duidelijk kunt zien, dat is dat En dan gaan we een klein stukje lezen uit een ander stukje uit de Bijbel. Dan zien we op een gegeven moment dat in de tijd van Agab, en dan hebben we het dus over die tijd, die eindtijd, dan zie je dat in de tijd van Agab er een toenadering was, dat deze twee koningen, en de ene koning heette Agab, en de andere koning was de koning van Juda, dat deze twee koningen tegen elkaar zeiden, we gaan weer samen. We willen weer bij elkaar horen. En ik zal daar straks iets meer over vertellen. Vandaag leven we in een tijd waarin de protestantse kerk, en dat niet alleen de protestantse kerk, met alle gereformeerde kerken en de PKN-kerken erbij, maar ook de evangelische bewegingen, dat er steeds meer een toenadering gezocht wordt in onze tijd tot Rome. Er zijn hoogleraren op de universiteit die gereformeerde predikanten opleiden. En deze hoogleraren die zeggen, als de kerk van Rome toen was in de tijd van Luther zoals die nu is, zou er helemaal geen reformatie nodig geweest zijn. En het is een toenemend iets dat ook binnen de evangelische bewegingen er een toenadering is naar de kerk van Rome. Laten we weer samen op gaan trekken. Daarbij moet u weten dat de kerk van Rome een toenadering zoekt, vooral de laatste tijd steeds meer een toenadering zoekt tot de islam. En dan heb je eigenlijk drie grote monotheïstische godsdiensten. Het christendom, het jodendom, ik weet niet of je dat ook meekrijgt, vooral de laatste tijd zijn er ook heel veel evangelische christenen die zich aan willen sluiten bij het judaïsme, helemaal jood willen worden, zichzelf laten besnijden, met een keppeltje oplopen en als het ware helemaal verjoodsen. En dan de islam, ik zal er straks nog wat meer over zeggen. Er is dus een toenadering om die breuk tussen het een en het ander weer te helen. Nou, waar en hoe dat tot stand kwam, is misschien goed om dat te lezen. Niet in Koningen, maar in Kronieken. In 2 Kronieken, daar hebben we ook een stukje uit het leven van Agab. In 2 Kronieken hoofdstuk 18. Daar hebben we de geschiedenis van Agab en Jozefat. Jozefat was de koning van Juda, het Zuidrijk. Agab was de koning van het Noordrijk, de 10 stammen in het noorden. Juda en Israël, zo wordt het eigenlijk altijd genoemd. Nou, als je dan kijkt naar het eerste vers van 2 Kronieken 18, daar staat toen Jozefat rijkdom en eer in overvloed bezat, de koning van Juda, verzwagerde hij zich met Agab. Dus hier zie je dus al dat Jozefat en Agab zich met elkaar verzwageren. En dan zeggen ze tegen elkaar aan het einde van het derde vers, dan zeggen ze, ik ben als gij, mijn volk is als uw volk, en ik ga met u in de strijd. Nou, dat gebeurt in de tijd van Elia. Twee koninkrijken die uit elkaar gedreven waren, elkaar weer opzochten en zeiden, we gaan samen in de strijd. Nou, dat is natuurlijk, mensen gesproken zeggen, dat is toch prachtig, dat is toch mooi, die eenheid onder elkaar, de eenheid van het volk van God. Maar wat staat er dan? Jozefat was de koning van Juda, die wilde toch iets meer zekerheid hebben. Die was wel bijbelvaster, zou je kunnen zeggen. En dan staat er in vers 4, maar Jozefat zeide tot de koning van Israël, vraag toch eerst het woord van de Heer. Ik wil toch wel weten, is dit nou wel Gods plan? Is dit, ja, wat denkt God hiervan? En dan staat er in vers 5, toen riep de koning van Israël Achab 400 profeten. Nou, die moeten het dan toch wel weten, hè? 400 profeten worden daar uitgenodigd. En die 400 profeten, die bejubelen de koningen. Die zeggen, hier hebben we nou op zitten wachten. Dit is prima, dit is goed, God is met jullie en God zal jullie zegenen en God zal jullie de overwinning geven. God is met jullie. Nou, dan denken die koningen van, nou, als die 400 profeten zeggen dat het goed is, dan zal het wel goed zijn. Maar Jozefat, de koning van Juda, voelt toch een beetje nattigheid. En die zegt, en dat vind ik zo'n mooi woord in vers 6 van 2 Kronieken 18. Toen zei Jozefat, is hier niet nog een profeet des Heren? Hij vertrouwde toch niet. En dan zegt Achab, ja, er is nog één profeet. Die heet Micha. Maar altijd als ik de profeet Micha vraag om mij raad te geven of om mij het woord van God te geven, dan is hij altijd negatief. Het lijkt wel of hij iets tegen mij heeft, maar hij is altijd negatief en daarom heb ik hem maar niet geroepen. Toen zei Jozefat, nou, ik wil hem toch wel graag horen. Dan roepen ze Micha. En dan zegt die begeleider die hem roept, die Micha roept, die zegt, joh, moet je eens horen. Al die 400 profeten, die hebben gunstig gesproken ten opzichte van de koning. Doe het ook. Dan red je je leven. Dan maak je het voor jezelf wat makkelijker. Nou, wat doet Micha? Micha staat voor de koning. En dan zegt Micha, en dat is heel wonderlijk. Dan misschien wel goed om vers 14 dan even te lezen. Vers 14 van 2 Kronieken 18. Toen hij tot de koning gekomen was, vroeg de koning hem, Micha, zullen wij tegen Ramot in Gilead ten strijde trekken, of zal ik het nalaten? En Micha antwoordde, trek op, en ge zult voorspoed hebben. Zij zullen in uw macht gegeven worden. Goed zo, Micha. Dan heb je in ieder geval meegepraat met die 400 anderen. Maar, dan komt het. In vers 15. Maar de koning zei tot hem, hoe dikwijls moet ik u bezweren dat gij tot mij slechts de waarheid spreekt. In de naam van de Heer. Daarop zei de Micha, ik zag geheel Israël op de bergen verstrooid als schapen die geen herder hebben. En hij verkondigde het verlies, de overwinning over Israël. Ja, daar zie je dus dat Micha in zijn eentje tegenover die 400 andere profeten stond. Maar dan komt er nog iets heel belangrijks. Want dan gaat Micha verder met spreken namens de Heer. Want dan staat er in vers 21, daar staat, en hij antwoordde, de Heere antwoordde, ik zal heen gaan en tot een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zeide hij, gij moet hem verleiden en gij zult hem er ook toe in staat zijn. Ga heen en doe het nu dan. Zie, de Heere heeft een leugengeest gegeven in de mond van deze profeten van u en de Heere heeft onheil over u besloten. Dus we zien hier twee hele belangrijke dingen. In die eindtijd, in een tijd van geestelijk verval, we zien hier 400 profeten die de mens naar de mond praten. En het tweede wat je hier ziet, dat is dat er een leugengeest uitgestort zal worden over de mensen. En dat is nu precies de omstandigheden die Paulus schetst in een tijd van verval. Laten we het maar eens even lezen in de Timotheusbrief. In 1 Timotheus, of 2 Timotheus, in 2 Timotheus 4 staat dat. In 2 Timotheus 4 vers 3. Het gaat over de laatste dagen die Paulus beschrijft voor de komst van Christus. En het lijkt wel of dit de dagen zijn van Jozefat en Agab. De dagen waarin Elia zijn werk deed. Want wat lezen we daar in het derde vers van 2 Timotheüs 4? Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is naar hun eigen begeerte zich tal van leraars, we hebben de 400 profeten, tal van leraars bijeen zullen halen. En dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijft gij echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden, doe het werk van evangelist, verricht uw dienst ten volle. Nou, hier zie je al heel duidelijk dat het gehoor van de mensen verwend is en dat ze zich leraars, profeten verzamelen die de mens eigenlijk naar de mond praten. Hoeveel voorgangers, predikanten vragen zich niet af in hun voorbereiding van hun preken op zondag van wat willen de mensen graag horen? In plaats van, Heere God, wat wilt u dat ik tot de gemeente zal zeggen? We zijn zo vaak bezig om het publiek te plezieren en dat te vertellen wat ze graag willen en niet, Heer, wat is uw woord? Dat is het eerste wat je vooral in deze tijd steeds meer tegenkomt. Dat het gehoor van heel veel mensen als het ware gekieteld wordt, verwend wordt. Het mag absoluut niet confronterend zijn. Het mag ook niet pijnlijk zijn. Ik zeg wel eens, als vroeger het woord van God verkondigd werd. Ik denk bijvoorbeeld aan de tijd van Ezra. Stond het hele volk te wenen op het plein. Omdat het woord hen zo aanraakte. En hen duidelijk maakte dat het kennelijk iets fout was in hun leven. Als ik denk aan Petrus die zijn woord sprak op de tweede, op de Pinksterdag. Dat de Joden in hun hart getroffen werden. Het deed hen als het ware pijn. En ze riepen het uit, wat moeten we doen? Dat was het woord van Ezra, het woord van Petrus. Dat was het woord van de Heer Jezus. En ik denk dat er ja, een moment moet komen dat je als voorganger, als woordbedienaar, je niet in de eerste plaats moet afvragen van wat landt bij de mensen, wat willen de mensen graag horen, maar wat wil God tot de mensen spreken. En dat was Micha. En dan zul je ervaren, en dat zegt Paulus ook tegen Timotheus, Timotheus, wees bereid om daarvoor te lijden. En je wordt soms uitgelachen. Ik ben wel eens een keertje in een dienst geweest, een evangelisatiedienst. En dat moest dan een evangelisatiedienst inderdaad zijn. Terwijl de evangelisatiecommissie, we hadden van tevoren een bespreking en een moment van gebed. En dat de evangelisatiecommissie tegen mij zei, dominee, wij zijn niet gewend om hier over zonde te spreken. Ik zeg, ja, maar hoe kun je dan mensen het evangelie brengen als je niet over zonde kunt spreken? We leven kennelijk meer in een tijd waarin, ja, waarin mensen graag in een soort therapie willen volgen om hun leven op de rails te krijgen. Of om anders te worden in hun leven dan dat mensen gaan beseffen dat ze met Christus moeten sterven. Dat ze hun oude leven af moeten leggen en dat ze met Christus op mogen staan in een nieuw leven. He, de wedergeboorte. We zijn zo van die levensverbeteraars en we willen de boel oppoetsen. Terwijl er absoluut niets op te poetsen valt. Het oordeel moet eroverheen. En dat kan alleen maar als mensen het gaan beseffen door de geest van God. Dat ze in hun zonde eens en voor altijd verloren zijn. En dat ze door de Heer Jezus gered worden. Door het bloed wat hij heeft laten vloeien op Golgotha. Dat is het hele eenvoudige evangelie. En het hele eenvoudige, kostbare evangelie wordt zo platvloers de laatste tijd gebracht. Als iemand waar je voor mag kiezen. als iemand die van je houdt. Het is als het ware een soort knuffel-evangelie geworden. Ik noem het vaak een soort knuffel-evangelie waarin de mensen bijna doodgeknuffeld worden van God houdt van je, God heeft je lief, God heeft een plan met je leven en geef je leven maar aan God en dan komt alles goed. Terwijl het maar een halve waarheid is. Mensen moeten beseffen dat ze voor God ook schuldig staan, zondig zijn. En dat zonde, het kruis, niet alleen een kruis is waar God zijn liefde toont, maar waar God ook zijn rechtvaardigheid toont. En waar iemand sterft voor onze zonde en het recht voltrokken wordt. En dat zie je de laatste tijd steeds minder in de evangelieverkondiging. De 400 profeten, die zijn steeds meer, laten steeds meer van zich horen. En de Micha's, wat hier staat, hier ook. Want Micha, die werd op water en brood gezet. En die willen we voorlopig niet meer horen. En dan gaat het inderdaad ook van, ja, maar er zijn er zoveel die daar komen in die diensten. Mensen, sta je er niet op blind. De Heer Jezus, die is niet een God van de massa, maar van de enkeling. Van die ene. Waar de Heer Jezus een heel gesprek mee heeft in Johannes 3. Nicodemus. Of van die vrouw waar de Heer Jezus een heel gesprek mee heeft in Samaria. De Heer Jezus is er voor ons heel persoonlijk. Nou, dat is het eerste wat je dus heel duidelijk ziet in deze tijd van verval. Dat het woord van God niet meer tot de mensen komt, maar het is het woord van de mensen zelf. En niet meer Gods woord. Men wil dat niet meer. Tweede, wat hier naar voren komt, dat is dat Micha die zegt, er zal een leugengeest komen, zodat ze de leugen zullen geloven. Ook dat staat in de Thessalonicenzenbrief. Net voor de Timotheusbrief hebben we dan de Thessalonicenzenbrief. In 2 Thessalonicenzen 2, vers 9. In 2 Thessalonicenzen 2, vers 9, daar staat, daarentegen is dienstkomst, en dat is de antichrist, daar gaat het hier over, naar de werking van Satan met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hen een dwaling, die bewerkt dat ze de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen gehad hebben in ongerechtigheid. Hier zie je mensen die het wonder en het teken en de ervaring belangrijker vonden dan het woord van God. En in die tijd leven we vandaag ook. Dat mensen zich steeds meer en meer uitstrekken naar wonderen en tekenen. En niet naar het woord van God. En dan komt er een leugengeest. Dan komt er een leugengeest wat hier staat. Dat de mensen de leugen zullen geloven. En het woord gaat aan hen voorbij. Nou, dat zijn twee belangrijke kenmerken die je terugzag toen in die tijd van Elia onder het volk van Israël, onder Gods volk, maar die je ook in deze tijd terugvindt in de gemeente van Jezus Christus. In die tijd was Elia er, en in onze tijd kunnen we Elia verwachten. Hij zal komen. En natuurlijk zegt er Jezus, Elia is gekomen, en dan heeft het over Johannes de Doper, in Matteüs 17. Hij is in de geest van Elia gekomen, maar omdat Christus ook verworpen werd en Johannes werd ook verworpen, weten we dat Christus nog een keer zal komen, en ook, zegt er Jezus, en Elia zal komen. Dus hij zal nog komen. En u weet ook dat Joden die feest vieren, altijd een stoel extra neerzetten. Want die staat er voor Elia, hè? Die kan zomaar komen. Drie dingen die we nu gezien hebben. De toenadering tussen Israël en Judea, het Noordrijk en het Zuidrijk, de toenadering tussen Rome en de Protestantse kerk, met daarbij de toenadering tot het Jodendom en de islam. Misschien weet u dat ook, maar de naam Maria of Mirjam is de meest genoemde naam in de Koran. In de Koran is Maria een hele belangrijke vrouw. De meest genoemde vrouw in de Koran. En de moslims hebben grote eerbied en respect voor Maria. Er zijn heel veel Maria-verschijningen, niet alleen onder de christenen, maar ook onder de moslims. Vooral de laatste tijd. En op de een of andere manier is de Maria-verering een toenemend iets fenomeen binnen de kerk van Rome. Nu weet, als we het hebben over de verschijning van Maria, 4 belangrijke leerstellingen over Maria, dat Maria gezien wordt als de moeder God. En als je zegt de moeder God, dan zou je bijna kunnen zeggen de bron van God. Terwijl Maria als het ware een draagmoeder was en niet de bron van God. Maria wordt gezien als de onbevlekte vrouw, zonder zonde. Terwijl Maria zo mooi in haar lofzang zegt, dan spreekt ze God aan als haar heiland. Als je nou geen zonde hebt, dan heb je ook geen heiland nodig. Het derde, wat de kerk van Rome zegt, dat Maria ten hemel gevaren is. En ten vierde, wat de kerk van Rome vasthoudt en zegt, dat is Maria de medeverlosser en middelaar van de mensheid. Nou, willen wij als evangelische beweging, als protestantse kerk, de moederschoot van onze moederkerk, zo zegt men dat, de schoot van de moederkerk weer opzoeken? En dan heb ik het niet over broeders en zusters die ook in de katholieke kerk aanwezig zijn. Daar heb ik het niet over, want ook in de Rooms-Katholieke kerk zijn broeders en zusters van mij die ook in de Jezus geloven. Maar ik heb het over het instituut kerk Rome. En ik denk dat het onmogelijk is dat je als bijbelgetrouw christen je één kunt maken met deze afgodische instelling. Die afgeweken is van het woord van God. Dat is het eerste wat je ziet. Het tweede wat we net gezien hebben, en ook die toenadering, dan zie je op een gegeven moment heel duidelijk dat deze Maria, deze vrouw, deze hemelkoningin, die zowel in de kerk van Rome als de islam een hele belangrijke rol speelt, dat daar een toenadering zal zijn en uiteindelijk zal er een kerk uit voortvloeien, die wij kunnen noemen de, ik zal er zoiets nog wat meer over zeggen, de uiteindelijke wereldkerk. En die wereldkerk die zich dan zal zetten op het beest. U kunt dat lezen in Openbaring 17. En dat beest is niets anders dan het antichristelijk rijk.